Goedenavond, gemeente. Het is mooi dat u er allemaal bent. Misschien zijn er thuis ook nog wel mensen afgestemd. Doet u het ook met u niet? Nee. Nogmaals, welkom allemaal, ook de mensen thuis. Welkom, fijn dat u met ons verbonden bent. Ik heb namens de kerkraad nog een aantal mededelingen te doen. De bloemen gaan vandaag ter bemoediging naar mevrouw M. van de Vuurst Beekhuis. Zij woont op de IJsbaan. En naar de familie Ter Beek Steenhart. En zij wonen op de school Ekster. Dan over de collecte. Later in deze dienst wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk. Tweede rondgang voor Bright Fame. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Dan is kerkelijke bevestiging van het huwelijk aangevraagd door Ramon Ruizendaal en Vera Ter Beek. Aanstaande woensdag. In deze kerk wordt dan de dienst gehouden en die begint om 13:45. En hun adres wordt Hoge Hof. Morgenavond vergadert de kleine kerkraad in deze kerk. Die vergadering begint om 19:30. En in de volgende week worden de volgende diensten gehouden. Aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. Dan begint de dienst om 9:30. Dan mag ik zelf voorgaan. En volgende week op 17 mei vinden er twee diensten plaats. Allereerst om 9:30. Daar gaat voor collega Gerard Doorn. En om 19:00 gaat collega Karsten van Staveren voor. Onze organist vanavond is Dirk. Dat is heel fijn. Welkom. Dit waren de mededelingen. Ik stel voor dat we deze dienst vervolgen met het zingen van twee versen van Psalm 84. Versen 3 en 4 van Psalm 84. Laten we ons hart stil maken voor onze God. Ook vanavond spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Laten we ons verootmoedigen, laten we ons samen stilmaken voor onze God. Barmhartige God, Vader in de hemel, dank u wel dat we ons vanavond mogen laten meevoeren door die stoet, door die pelgrims, die opgaan naar Jeruzalem. En dank u wel, Heere God, dat die stoet van pelgrims steeds langer wordt en steeds breder. En dat die stoet van pelgrims na het Pinksterfeest bestaat uit allerlei mensen, uit allerlei volkeren. En dat het dezelfde richting gaat. Heer, dank u wel dat wij, hoe we hier zitten en hoe we hier thuis misschien ook aangesloten zijn, dat wij allemaal al een tijd deel uit mogen maken van die stoet. De een heel lang, misschien al tientallen jaren, een ander wat korter, of misschien met onderbrekingen, en misschien niet hier elders, en misschien alleen maar thuis. Maar dat we mee mogen gaan, en dat u ons kent, dat u niet kijkt naar de aantallen, maar dat u ieder individu kent, zoals we meegaan. Met alles wat we meeslepen, langer geleden, korter geleden. En dat we telkens toegeroepen krijgen. Ga maar weer mee. Ook al ben je zelf tot stilstand gekomen. Ook al heb je het gevoel, laat mij maar achter. Ga maar weer mee. Want ik wil je erbij hebben. Het is machtig. Het is groots. En we prijzen uw naam vanwege uw genade, uw barmhartigheid en het verlangen wat er in uw hart leeft om ons thuis te brengen in uw Jeruzalem. Heer, geef dat deze dienst daar op de een of andere manier een beetje toe mag doen. Dat we fermere stappen mogen zetten en dat verlangen alleen maar groter mag worden. En dat we dezelfde openheid mogen creëren die u ook kenmerkt. Wat er zit in uw hart. Dat bidden we. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, u hebt dat misschien helemaal niet in de gaten, maar ik mag in deze week heel vaak op de avond voorgaan. En dat is hartstikke fijn. Maar het volgende klinkt misschien een beetje raar. Op de avond mag je altijd je geloof belijden en mis je dan op een gegeven moment de 10 woorden. Kent u dat? Dus daarom wil ik heel graag de 10 geboden met u lezen. En u zelf zegt misschien van tjonge jonge, moet dat nou? Ja, dan doen we dat vanavond maar alleen maar voor de voorganger. Omdat die het zo graag wil horen. Maar die 10 woorden zijn eigenlijk heel prachtig, toch? Dat je van de Heere God mag horen wat zijn bedoeling met het leven is. Wat hij bedacht heeft. En ik wil het ook graag op die manier in uw midden brengen weer. Als woorden die ons leven verrijken en ook ons samenleven. Ook als maatschappij. En vervolgens luisteren we ook naar de woorden van de Heere Jezus uit Markus 12. En daarna zingen we de versen 9 en 11 van Psalm 68. We beginnen te lezen Deuteronomium 5, vers 4. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het vuur. Hij zei, ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht, om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die hier binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente, op de berg, vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken met luide stem. Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op 2 stenen tafelen en gaf ze aan mij. En dan naar Markus 12. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat hij een goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En met heel uw kracht is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem, juist meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is. En er is geen ander dan hij. Wij gaan straks opnieuw het woord openen. Ik stel voor dat we eerst bidden om de geest. Laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, wil u danken dat we op deze dag mogen samenkomen, op de opstandingsdag. Dat u ons samenroept van zondag op zondag om te gedenken dat u de levende bent. En dat we daar ook van mogen weten dat het gezien is dat u bent opgestaan, Heer Jezus. Daar danken we u voor. Dank u wel voor de getuigen. Dank u wel dat het op schrift is gezet. Alsof zij ook wel voelden, dit moeten we opschrijven. Want het zal misschien wel betwijfeld worden. En dat we als gemeente telkens mogen samenkomen om als het ware ook u te bevragen. Zoals die schriftgeleerde dat ook deed. Heer, we danken u. Heer Jezus, we danken u dat u daar open voor stond. Dat u te benaderen was. En dat we daar ook van mogen weten. Telkens weer. Dat er mensen op u afkwamen om u te onderbreken. En dat u dan begon uit te leggen. En dat we zelfs mogen vermoeden dat, zeg maar in de 40 dagen na de opstanding, dat u uit bleef leggen. Dat u kwam. Dat u verscheen. En dat u dingen begon te duiden. Omdat u misschien ook al wist, ja, juist nu met dat andere perspectief voor ogen, moet het opnieuw tot woorden komen. Want anders is het weg. Heer, op die manier willen we ook vanavond tot u komen. In deze tijd. Met alles wat er gaande is. Met wie we zijn. Met onze beperkingen. En we roepen u, Heilige Geest, wilt u op de een of andere manier weer tot spreken komen. Door dat woord van u, of door wat er gezegd wordt, of misschien wel in de stilte als onze gedachten zijn afgedwaald, dat we dan misschien ook iets van u mogen ontvangen voor de week die weer komt. Heer, daar verlangen we naar, Heer, dat we met u leven, met de levende. En dat dat ook mag blijken. Na vanavond, de komende dagen weer in. Dat we misschien wat tegen onszelf of tegen de ander mogen zeggen. Joh, en het is weer gebeurd. Ik zat daar en daar mee en er kwam een woord. Heer, we vragen u niks vreemds. Want zo bent u. En daar dank u voor. Uit genade. Amen. We gaan weer verder met Openbaring. Maar eerst lezen we enkele versen uit het laatste hoofdstuk van de profeet Zacharias, Zacharias 14. We lezen daarvan de versen 16 tot en met 21. Vervolgens heel Openbaring 7. En daarna zingen we lied 760 uit het nieuwe liedboek. Nou, ik kende het lied niet. Ik zat een beetje te googlen en toen kwam ik een versie tegen die ongelooflijk snel was, gepassioneerd en met een bepaalde gein. En toen dacht ik, ja, we hebben wel Derk. En ik kwam maar weinig tegen op. Maar ja, we doen het toch maar. En ik weet niet of u mee kunt zingen of gewoon mee kunt luisteren, maar ik vond het gewoon grappig. Dus lied 760 na de schriftlezingen. De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren. En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de Heer van de hemelse macht als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de Heer de volkeren straft die het Loofhuttenfeest niet komen vieren. Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het Loofhuttenfeest. Op die dag zal zelfs op de bellen van de paarden gegraveerd staan: aan de Heer gewijd. De kookpotten in de tempel zullen dienen als offerschalen voor het altaar. Alle kookpotten in Jeruzalem en Juda zullen aan de Heer van de hemelse machten gewijd zijn. Ieder die wil offeren, kan ze gebruiken om er zijn offer in te bereiden. Als die dag aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van de Heer van de hemelse macht. Dan gaan we naar Openbaring 7. Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de aarde in bedwang om te voorkomen dat er een wind over land of op zee of door de bomen zou waaien. Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen die het zegel van de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee, riep hij met luide stem toe: laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid. Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen. Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen, 144.000 in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël. 12.000 uit de stam Juda die het zegel droegen, 12.000 uit de stam Ruben, 12.000 uit de stam Gad, 12.000 uit de stam Aser, 12.000 uit de stam Naftali, 12.000 uit de stam Manasse, 12.000 uit de stam Simeon, 12.000 uit de stam Levi, 12.000 uit de stam Issachar, 12.000 uit de stam Zebulon, 12.000 uit de stam Jozef en tenslotte 12.000 uit de stam Benjamin die het zegel droeg. Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte die niemand tellen kon uit alle landen en volken van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het Lam. Luid riepen ze: de redding komt van onze God die op de troon zit en van het Lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: amen. Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe tot in eeuwigheid. Amen. Een van de oudsten sprak mij aan: wie zijn dat daar in het wit? En waar komen ze vandaan? Ik antwoordde: u weet het zelf, heer. Hij zei tegen me: dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het Lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit, zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het Lam midden voor de troon zal hen hoeden en naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Water geeft, dat leven is voor al wat leeft. Gij gaat in donker voor ons uit en niemand stuit. Uw grote gang, de eeuwen door een wereld aan. Al dwalen hoop ten dood. Tot over het graf voor goed zijn.
was leuk, toch? Nou, na de verkondigingen gaan we gewoon weer zingen. De versen 1, 3 en 6 van lied 726 uit het nieuwe liedboek Hoor een heilig koor van stemmen. Dat zingen we na de verkondiging. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat is het midden van ons land? Spakenburg. Nou. Het geografisch middelpunt van ons land ligt inderdaad vlakbij Spakenburg. Ik heb het van de week even nagezocht. Ik dacht zelf altijd dat het geografisch middelpunt van ons land bij Austerlitz lag. In de bossen daar ergens. Maar in de voorbereiding kwam ik ook andere plaatsnamen tegen die voor ons allemaal wel bekend zijn. Er wordt gesproken over Amersfoort, Putten. Ook Eembrugge, nou dat is bijna Spakenburg. Dus dan is het toch alweer kloppend, hè. Maar gemeente is zo'n geografisch middelpunt, is dat nou werkelijk het midden, het centrum of het hart van ons land? Je zou bij het middelpunt, het centrum of het hart bijvoorbeeld ook kunnen denken aan het politieke hart of het bestuurlijke hart. En dan kom je uit bij Den Haag. Of in deze maand mei aan de Dam. In Amsterdam. Waar we jaarlijks als volk of als natie samen komen om terug te kijken, om stil te worden, om te herdenken. Dus het hangt bij deze vraag ook wel een beetje af van welke ogen je kijkt. Hè? Ben je kunstzinnig, dan denk je misschien meteen aan het Stedelijk Museum. Of kijk je met financiële ogen, dan wijs je naar de beurs of naar de Zuidas. En bij de sport of bij het voetbal, ja, daar laat ik me maar niet over uit. Wat is het midden? Wat is het centrum? Elke zondag lezen we in de kerk een door en door Joodse Bijbel. En voor die Joodse Bijbel is de stad Jeruzalem niet alleen het middelpunt van het land, maar ook het midden of het centrum of het hart van de wereld. En dat is niet een kwestie van hoogmoed, van grootheidswaanzin of van extreem chauvinisme van de Bijbelschrijvers. Nee, die schrijvers voelen en ze geloven dat de Heere God die onbeduidende stad Jeruzalem eenmaal zelf verkozen heeft als het midden, als het centrum. Zelfs Psalm 68 zegt het zo. We hebben het zojuist gezongen. Weet u het nog? We zongen: de wereld brengt uw hulde blijk, want heel de wereld is uw rijk. Jeruzalem, het midden. Misschien zou je het zelfs nog wat scherper kunnen scherpstellen. Dan is het midden van het midden het heilige der heiligen. Daaromheen de tempel, daar weer omheen de stad Jeruzalem, Judea, Galilea, waar de heidense invloeden al wat merkbaarder beginnen te worden en dan nog verder van het centrum vandaan. De einde der aarde, waar onze lage landen dan uiteindelijk ook bij horen, onder val. En nu wordt het interessant, of heftig. Want de profeet Zacharia, die in die uitverkoren stad Jeruzalem woonachtig is, en dat Jeruzalem maakt op het moment van schrijven een tamelijk rustige periode door in haar verder vrij turbulente bestaan als God, als stad. Die profeet Zacharia ontvangt op een dag een visioen. Hij ziet hoe in de verre toekomst de volkeren van de aarde, 70 in getal, op zullen trekken naar Jeruzalem, omdat ze klaarblijkelijk belang hechten aan dat centrum. De volkeren drommen samen, ze sluiten dat midden in, ze willen als het ware het hart uit hun midden scheuren. En Zacharia de profeet schrijft, de Heere God dringt hen daar ook wat toe. Juist hij brengt hen samen met alle gevolgen van dien, want het is gruwelijk wat er gebeurt of wat er gebeuren zal. De stad Jeruzalem zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd, de vrouwen worden verkracht. Maar daarna zal de Heer uittrekken, de strijd tegen de verzamelde volkeren aangaan en dat leidt uiteindelijk tot het tweede of het laatste deel van Zacharia 14... waar de profeet mag zien wat God uiteindelijk met deze stad, met dit midden, met Jeruzalem voor ogen heeft. Gemeente, als u deze avonddienst de Rijnsparker bezoekt, dan weet u dat we al een tijdje bezig zijn met het Bijbelboek Openbaring. En dat ik in elke preek of in elke dienst wel een keer verzucht dat ik het zo'n verschrikkelijk lastig Bijbelboek vind. Nou, u geeft mij als gemeente tijd om te studeren. Nou, wat doe je dan? Dan pak je er studieboeken bij of commentaren bij. En volgens mij is het ook wel redelijk geaccepteerd dat je voor je preek laat inspireren door studieboeken of commentaren. Toch? Dat mag als predikant. Toch? Ja, goed. Maar ik merk bij mezelf, bij Openbaring, de preken die ik daarover mag schrijven, beluister ik ook wel eens een preek. Beluister ik een preek. En dat vind ik dus eigenlijk best wel tricky. Dat is toch een andere manier van je laten inspireren. En bij voorkeur preken van een inmiddels overleden predikant en bij hem en trouwens ook bij heel veel andere uitleggers merk je dat Openbaring 7... en dan vooral het tweede deel van Openbaring 7 wordt verbonden met het Loofhuttenfeest. En dat Loofhuttenfeest komt ook voor in Zacharia 14. Daarom lazen we het ook. Waar God de ogen van de profeet Zacharia opent om hem te laten zien wat zijn uiteindelijke bedoelingen zijn met het middelpunt van de aarde, het centrum, de stad Jeruzalem. En Zacharia ziet, droomt dat in de verre toekomst die stad en haar inwoners de heerlijkheid van God niet alleen kunnen dragen. Niet voor zichzelf kunnen houden. Het is gewoon te veel. En dat de volkeren nog eens nabij zullen komen, maar nu als pelgrims. Dus met lege handen op zullen gaan. Zich zullen neerbuigen. En dan in Jeruzalem het Loofhuttenfeest zullen vieren. Nou, wat was dat Loofhuttenfeest ook alweer? Waar stond het ook weer voor? Even snel. Dat Loofhuttenfeest was een oogstfeest. Het wordt ongeveer een half jaar na Pasen, Pesach, gevierd. Dus in de herfst. En dat is eigenlijk best interessant. Dus op het moment dat je de oogst hebt binnengehaald, op het moment dat je vol vertrouwen kunt overgeven, je te goed kunt doen, je kunt laten verzadigen aan alles wat de aarde heeft voortgebracht, zegt God tegen zijn volk, En nu ga je als het ware de woestijn weer in. Je maakt een gammele tent. Je zorgt voor een gat in het dak. Je slaapt een tijdje onder een geopende hemel. Terwijl je voorraadschuren vol liggen, laat ik je weer even beseffen dat je slechts op doorreis bent. Dat je in werkelijkheid echt afhankelijk van mij bent. Zoals ik eerder in jullie geschiedenis als volk voor jullie gezorgd heb, toen je elke dag als het ware bukkend begon met het rapen van het manna voor je tent. Toen ik je in een wolkkolom voorging naar de waterbronnen en oases van het leven. Zodat je daar liggend op het dak of op je balkon proeft dat die woestijn ook een oord van zorgzaamheid en van tederheid en van liefde is. Weet je, dat Lovettefeest is een feest dat wij eigenlijk helemaal niet kennen. We hebben het overboord gekeld. Maar het werd door de Heer Jezus wel gevierd, Johannes 7 bijvoorbeeld. Uitgerekend dat feest gaan de volkeren straks met Israël vieren. Tenminste, en dat is opnieuw best wel scherp, de mensen onder de volkeren die beseffen dat het echte leven, het echte geestelijke leven, buiten jezelf te vinden is. En die het herkennen en ook herkenden dat het leven als gelovige soms net een woestijnreis is. Zichtzachend, bij tijden smachtend naar een beetje bezielend water. Nogmaals, de profeet die Zacharia, die ziet het, hij beschrijft het. Eens zullen de volkeren komen, de pleinen van Jeruzalem bevolken, één krioelende mensenmassa, de stad die loopt er gewoon van over, dus potten, pannen, het keukengrij van de gewone inwoners van Jeruzalem, dat alles zal noodzakelijk zijn om de massa's aan mensen uit de volkeren van voedsel te voorzien en het gerij zal heilig worden verklaard. Apart gezet. Het is van de Heer. Wat is het midden? Wat is het midden? Nou, met deze vreemde en een beetje absurde vraag begonnen we de preek. In Openbaring 7. En zeker ook in Openbaring 21. Is de Heere God zelf het midden geworden. En in Openbaring 21 lezen we dan dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zal nederdalen. En dan klinkt er, dan zal God onder de mensen wonen. Nou, wij vinden dat prachtig klinken. En het is ook prachtig. Maar het is vooral verbijsterend. En ongelooflijk. Want vroeger in de tempel, in het heilige der heiligen, in het midden van het midden, mocht Gods heilige naam slechts eenmaal per jaar, zeg maar in het midden van de dagen van het jaar, genoemd worden door de hoge priester die op dat moment voor heel zijn volk verzoening bewerkte, dan boog hij, dan klonk de heilige naam van God. Dan klonken de vier letters van de godsnaam, het cijfer 4, dat trouwens in de Openbaring ook telkens voorbij komt. Die heiligheid, dat onzegbare, waar je geen woorden voor hebt, ik althans niet. Daarvan zegt Johannes in bijna elk hoofdstuk van de Openbaring en hoor de verrassing en de verwondering daarin doorklinken. Het is nu ook voor jullie. Voor jullie die behoren tot de gemeente in Klein-Azië. En voor jullie, mensen aan de rand. Zelfs ver weg tot in de lage landen. Het lam op de troon heeft de weg naar die heilige God ontsloten. Hij heeft als de eeuwige hoge priester verzoening gebracht. En hij zal ons hoeden de woestijnen van het leven hebben afgedaan. En dan lezen we: die menigte gelukzaligen uit de volkeren zullen zwaaien met palmtakken. Zoals dat ook bij de Loofhuttenfest gebeurde in Israël. En dat is het laatste wat ik vanavond nog wil opmerken. Want ik heb wel eens het gevoel dat we in onze tijd zien gebeuren dat het centrum, het midden van deze aarde, steeds meer in het Midden-Oosten komt te liggen. En dan druk ik me, denk ik, nog redelijk voorzichtig uit. En ik heb ook wel eens het gevoel dat het lastig wordt om in het gedrang van het leven wat soms zoveel van je vraagt, al is het maar omdat je overal een mening over schijnt te moeten hebben, om in dat drukke leven het leven buiten jezelf te blijven koesteren. En om als een pelgrim dus met lege handen onderweg te zijn. Over 2 weken vieren we Pinksteren. En Pinksteren betekent dat God vanuit het midden van de aarde, vanuit het midden van de tijd, zijn geest heeft uitgestort over alle vlees. En de Heilige Geest gaat ook echt onder in alle culturen. Het is in de afgelopen 2000 jaar tot prachtige manifestaties gekomen en het gaat maar door en het gaat maar door. Maar misschien is de tijd aanstaande dat God ons weer terugdringt naar het centrum. Het centrum waar we eigenlijk allemaal een mening over hebben, waar we elkaar op toetsen, waar we elkaar op uitsluiten. En daarom vind ik een oude uitleg, één van de vele, over de palmtak wel mooi. En die palmtak als getuigenis van de rijke oogst bestaat schijnbaar uit 4 onderdelen. De wilgetak, de etrog, als ik dat goed spreek, volgens mij is het een soort citroen. De mirtetak en de palmtak. De etrog heeft smaak en geur. De palmtak heeft smaak, maar geen geur. De mirte heeft geur, maar geen smaak. En de wilgetak heeft smaak, nog geur. En een Joodse uitleg zegt bij deze verschillende onderdelen van de palmtak: er zijn mensen met kennis van de Bijbel en met goede daden. Er zijn ook mensen met kennis van de Bijbel, maar die mensen brengen het geleerde niet echt in de praktijk. Ten derde zijn er mensen met goede daden, maar zonder kennis van de Bijbel. En er zijn er ook die geen kennis hebben en ook geen goede daden. Die vierheid komt heel veel terug in de Bijbel. Was ook heel gebruikelijk in de tijd van Jezus. Heel veel rabbies in die tijd gebruikten die vierheid in hun gelijkenissen. En de Heer Jezus doet dat, denk ik, ook een beetje in de gelijkenis van de zaaier bijvoorbeeld. En dan zegt God, en dat is een spannende gedachte: neem hen allemaal samen tot één bundel. Vorm een eenheid. En de een zal voor de ander verzoening voor mij doen. Want onze redding is in de naam van de Heer die op de troon zit en van het Lam. Amen. Laten we samen danken. Laten we ook voorbeden doen. We zullen ook met elkaar stil zijn. En de gebeden besluiten met het bidden van het Onze Vader. Laten we samen danken. Barmhartige God, Vader in de hemel, we willen u danken dat we ook vanavond een gedeelte uit het laatste boek van de Bijbel hebben mogen lezen. Heer, we verzuchten het vaak. We vinden het moeilijk. We vinden het lastig te plaatsen. En ook vanavond hebben we weer een poging gedaan. We willen vooral u ook danken. Dat u trouw bent. Dat u deze wereld aan kunt. En dat u onder ons woont en wonen wilt. Heer Jezus, we willen u danken dat u uw tent onder ons hebt opgezet. Dat u, Heere God, weet wat het betekent om mens te zijn. En we danken u, Heer, dat alle aardse begrenzingen, dat u die overwonnen hebt. En dat we daarvan mogen weten en uit mogen leven. Heer, we danken u dat we mogen aanhaken bij uw volk. En dat we ook via hen heel veel van u hebben mogen leren kennen. En dat u trouw bent aan hen. Trouw bent aan de volkeren. En dat u ook ons trouw bent. En dat we bij u ook beperkt mogen zijn. In kennis. Ook in goede daden. Zelfs in geloof. Heer, geef dat we dat echt mogen weten. En u daarop mogen vertrouwen. Heer, wilt u ons helpen om ons eigen tempo te gaan in die stoet. En dat we daarin niet zullen kijken naar het gaan van onze buren. En daar iets van vinden. Maar dat we ons vooral ook mogen uitstrekken naar hen waarvan we het gevoel hebben, hé, misschien loopt u er nog buiten de stoet. Heer, bepaal ons ook als gemeente, als kerk daarbij. En wilt u geven dat we het heilige ook mogen zien van momenten als dit. Dat we voorbeden mogen doen. Voor ons land, voor ons volk, voor de mensen die bij ons horen. Heer, we danken u voor hen. We danken u voor hen met wie we door het leven mochten gaan. En die ons misschien ontvallen zijn. We danken u dat we met hen het geloof mochten beleven. Met hen onderweg waren. En dat zij ons op hun eigen manier mochten voeden. Op welke manier dan ook. Met geloof. Met liefde. Misschien niet zozeer met spreken, maar met goede daden. Misschien worden we vaak overmand door gemis, door verdriet. En valt het ons niet mee om allereerst u dank te zeggen. Heer, we willen vragen of u bij hen wilt zijn die misschien het gevoel hebben volgend jaar of over 2 jaar of misschien nog wel eerder stap ik misschien alleen door. Die zich schrap zet. Heer, we bidden u, wilt u troosten. En kracht en moed schenken. Ook aan hen die het aardse leven hebben los te laten. Heer, geef dat het perspectief van het leven bij u krachtig mag maken. Dat het mag beginnen te glanzen. Het is allemaal maar beperkt wat we bidden. Maar we hebben wel het gevoel dat we bij u te maken hebben met dingen van het echte leven. En we zouden het fijn vinden als dat inderdaad, als bronnen, ja, als dat water ons mag begieten. En niet alleen onszelf, maar ook onze samenleving. Dat al die mensen die zoeken en het niet meer weten, iets van u mogen ervaren. Heer, het is het Pinksterfeest en we bidden u, Heer, wilt u dat Pinkster wordt. Dat het mag stromen en over mag stromen. En we danken, Heer, voor al die plekken, al die culturen, Heer, waar dat misschien nu wat meer aan de gang lijkt dan bij ons. Dat er nog vreugde is in uw hart vanwege alles wat er gebeurt. Heer, en wilt u ook zijn bij de vervolgde christenen. Die niks hebben. Maar die misschien wel het echte leven beter kennen dan wij het kennen. Heer, zegen met moed. En met een vreugde die van u is. En we willen vragen, Heere God, of u... Of u trouw wilt zijn aan uw schepping, aan de wereld, aan het hart, aan het Midden-Oosten. En wilt u geven dat ook de machthebbers van deze wereld, ook misschien een beetje leren zien dat ook zij maar gewoon meebewegen met die stoet naar Jeruzalem toe. En niet ergens vooraan. Heer, bepaal hen bij barmhartigheid en de dienstbaarheid en bij het rijke leven daarvan. En als daartoe mensen moeten worden bekeerd, misschien wij zelf als eerste, Heer, bekeer ons daartoe. Verder weet ik het eigenlijk ook niet zo goed. Heer, wilt u ons horen als we deze beperkte gebeden een beetje voortzetten in ieder van ons? Vader, zo danken we u dat we uw naam mogen noemen. En dat u, Heer Jezus, ons zelfs het gebed hebt geleerd. En ons aanspoorde om het te bidden telkens weer. En dat willen we nu ook doen. Onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om te geven. En na de inzameling zingen we als ons slotlied lied 725 uit het nieuwe liedboek. Dat is het lied Gij bode rond Gods troon. We zingen daarvan de versen 1, 3 en 4. iedereen bedankt die heeft meegewerkt aan deze dienst. Direct de mensen achterin, ook hiervoor. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met jullie allen.